Nou, we hadden het in het introductiegesprek een beetje over blauw en business cases. En dus dat is wat we van mensen vragen. En de vraag is natuurlijk of je innovatie op die manier kunt stimuleren. Bereid je voor op het allerergste, dan kan het alleen maar meevallen. Dat, tenminste, zo heb ik het al vertaald. Je moet wel even de tijd geven om die weerstand te uiten. En ook te kijken van, god, zitten daar nou eigenlijk ook niet hele valide argumenten in. Zorg ook dat je kunt omgaan met de mate van onzekerheid die er nou eenmaal is.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things.
Now is the time to act. Now is the time to say yes we can.
Welkom bij de nieuwste aflevering van Over Transformaties Gesproken. Vandaag heb ik Paul van der Wijk te gast, een ervaren bestuurder in de zorg. We bespreken de essentie van leiderschap in deze tijd van verandering, hoe intuïtief handelen zich verhoudt tot theoretische kennis en de uitdagingen van het middenmanagement. Ik wens je heel veel plezier met het beluisteren van deze podcast. Nou, welkom. Fijn dat je er bent, Paul.
Dankjewel.
Mijn eerste vraag is eigenlijk altijd om jezelf te introduceren. Wie is Paul?
Wie is Paul? Nou ja, ik ben Paul van der Wijk. Ik ben 57. Ik woon in Groningen eigenlijk al heel lang. Een tijdje uitstapje gemaakt naar België en naar Brabant tussendoor. Ik ben 20 jaar bestuurder geweest in zorg en onderwijs. Verschillende ziekenhuizen. Bij een instelling voor mensen met een handicap. En in het HBO. En ik ben een jaar geleden gestopt mee om gezondheidsredenen. Ik ben nu, heb eigenlijk een brede portefeuille aan dingen die ik doe. Onder andere een aantal raden van toezicht. Ik ben programmadirecteur van een MBA, ook in de gezondheidszorg. Verder doe ik adviesklussen, coach een aantal mensen. Dus een heel mooi breed portfolio.
Mooi. En je ziet er gezond uit.
Nou, dankjewel.
Ja, fijn dat je hier bent. Ik nam contact met je op om aan te geven dat ik het graag wilde hebben over leiderschap, zeg maar, in deze tijd. En dat wat verder met je uit te diepen. En een van de eerste vragen die ik eigenlijk heb is van, ja, wat is leiderschap in deze tijd? In deze tijd van verandering. Waarbij ik tegelijkertijd ook wel weet dat we 100 jaar geleden misschien ook wel in dat soort veranderingen zaten. Maar hoe kijk je aan tegen leiderschap in deze tijd?
Nou, ik denk dat we best heel veel van leiders vragen of verwachten op het moment. Hè. Dus we zijn echt wel op zoek naar het schaap met 9 poten inmiddels wel, denk ik. Ik vind het ook wel grappig dat je dat zo vraagt. Want een jaar geleden als bestuurder zou ik daar moeilijk woorden voor hebben gevonden. Want ik deed gewoon heel veel meer impulsief. En ik heb de afgelopen tijd natuurlijk wat nadrukkelijker daar ook weer wat dingen over gelezen. Ook omdat ik aan het coachen ben. Ja, ik zou dat zelf plakken, denk ik, op een theorie van The Wicked World. Waarbij eigenlijk steeds meer gevraagd wordt dat je nadenkt over je identiteit. Nou, dat geldt voor je organisatie. Hè? Dus wie ben ik? Wat zijn mijn waarden? Waar ben ik eigenlijk voor? Dus het waarom. Ja. Maar dat geldt natuurlijk ook voor jou als bestuurder of directeur of leider. Want je kunt ook gewoon op allerlei verschillende plekken natuurlijk leider zijn. Dus dat is een belangrijk. Nou ja, dan gaat het over de responsiviteit. Dus ben ik in staat om de buitenwereld binnen te halen? Ben je sensitief genoeg om te zien wat er allemaal in de buitenwereld gebeurt en van je gevraagd wordt? En uiteindelijk kun je daar ook een implementatie aan geven. En ik denk eigenlijk dat wel mooi weergeeft wat er op dit moment van mensen gevraagd wordt.
Ja, en jij zegt net van ja. Heb ik er wat over kunnen lezen, hè? Want ik kan het beter ook wel vertellen. En je zei, ja, hiervoor deed ik het wat meer intuïtief. Dus wat word je dan gewacht als je dat Wicked modelletje op de intuïtiviteit legt?
Nou ja, dat je heel veel dingen misschien intuïtief al van nature wel doet.
Ja.
Maar ook dat er veel breder instrumentarium is dan je misschien wel altijd tot je neemt of tot je kunt nemen. En ik wil ook niet zeggen dat slecht was. Hè. Als je me dat een jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd van, leiderschap is voor mij een schilderij. Ik denk dat 2 jaar geleden ben ik in Figueres geweest. Dat is 100 kilometer boven Barcelona, het Dalí Museum.
Ja.
En daar hangt een schilderij van een mevrouw, dat is zijn vrouw en ook zijn muze, Gala. En die hangt allemaal aan elkaar van de atomen. En die atomen die zie je voor elkaar, achter elkaar, die bewegen. De ene gaat sneller dan de ander. En ik zie het een beetje als leider moet je in staat zijn om die vrouw steeds zichtbaar te houden. Dus dat is dan je identiteit, maar dat zit ook je responsiviteit en je sensitiviteit in. Want je moet snappen dat de een sneller gaat en je moet ook zorgen dat dat toch bij elkaar blijft. Dus die muze, dat zou voor mij dan het beeld geweest zijn. En nu heb ik daar theorie achter gehaald.
Ja, prachtig, prachtig. Ja, en want hoeveel jaren ervaring heb je in dat zorgveld?
Ik ben 20 jaar zorgbestuurder geweest. Daarvoor heb ik bij verzekeraars gewerkt, een jaar of 6, 7 denk ik. Ook eigenlijk wel in de zorg. En daarvoor heb ik een jaar of 7 onderzoek gedaan. Naar kosten en effecten van nieuwe behandelvormen, dus ook in de zorg.
Ja, ja. Ja. Ja, en hoe belangrijk is ervaring?
Dat is ongelooflijk belangrijk. Je kunt heel veel leren uit boeken. Ik heb vanochtend college gegeven aan een club van mensen die ook in de zorg werkt en die in het middelmanagement zit. Zonder arrogant, maar die hangen wel aan je lippen, zeg maar, als je met de dagelijkse dingen, met voorbeelden komt. Dus het maakt je ook zelf comfortabel in de rol die je hebt. En daarvoor is dat op zich al belangrijk, maar je kunt natuurlijk ook snel brede putten uit allemaal dingen die je eerder hebt gedaan met instrumentarium, wat je eerder hebt gebruikt met mensen waarmee je eerder hebt gewerkt, die je ook weer voeden. Dus ik denk dat heel belangrijk is, dat je die ervaring meeneemt en ik in mijn geval hopelijk ook overdraagt.
Ja, en dan wil ik je niet ouder maken dan dat je bent, zeg maar. Maar een interessante vraag van mij is er ergens een moment in je carrière dat je zegt, oh ja, nu schakel ik naar ervaring toe? Of ben je dat niet zo bewust? Dat is misschien dat onbewust bekwaam dan of zo, maar ik vaar natuurlijk ook al 25 jaar en doen wat ik al doe, maar
ja, ik denk ik geloof niet dat ik daar een moment voor kan aanwijzen, maar ik denk wel dat ja, gaandeweg ontstaat dat. Dus je voelt dat je op een andere manier mensen weet te overtuigen. En dat kan voor een deel zijn dat je een andere rol krijgt. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst bestuurder werd in het ziekenhuis in Delfzijl. En daarvoor was ik financiële man en had ik nergens verstand van volgens heel veel mensen. En op de dag dat ik bestuurder werd, had ik allemaal medisch specialisten bij mij op de stoel die zeiden van, maar we hebben een probleem en jij moet dit oplossen, want jij weet hoe dat moet. Nou, dat vond ik heel bijzonder.
Kom je thuis en je schat, ik weet nu alles? Of,
ik wist ineens alles, ja precies.
Ja, heel bijzonder.
En nu ga je, op een gegeven moment ontdek je dat mensen naar je luisteren omdat je de goede dingen zegt, kennelijk.
Ja.
En dan ga je er ook steeds meer zelf in geloven.
Ja, ja.
Tenminste, zo werkt dat bij mij.
Ja, mooi dat je dat zegt. En je hebt het al even over dat middelmanagement, zeg maar. Hè? Dus welke uitdagingen zie je momenteel op dat leiderschap van dat middelmanagement? Wat is de stap die ze dan moeten maken?
Nou, ik denk dat die ook wel heel erg zit in dat mensen toch nog wel ook heel klassiek zijn opgeleid. Hè? Dus we hadden het in het introductiegesprek een beetje over blauw en business cases. Dat is wat we van mensen vragen. En de vraag is natuurlijk of je innovatie op die manier kunt stimuleren. Dus ik denk dat daar andere instrumenten, andere theorie en andere vaardigheden bij horen. Dat geld, dat zit ook wel een beetje natuurlijk in die responsiviteit en die sensitiviteit. Dus er zit iets in de manier van leiding geven. Verder zijn natuurlijk heel veel dingen die meer inhoudelijk op pad komen van middelmanagement of van bestuurders. Ja, dat gaat dan over de HR-kant, steeds meer moeten doen met minder middelen, het anders doen, digitaliseren. Maar goed, dat zijn meer de kennisaspecten die je nodig zult hebben. En die in de loop van de jaren denk ik ook wel iets veranderd zijn.
Ja, er zijn wel bepaalde onderwerpen. Als je dit noemt, moet ik meteen denken aan zo'n opleiding voor de Raad van Commissarissen, waarin je ook dit soort onderwerpen natuurlijk benoemd krijgt. Maar terug zeg maar naar dat blauwdrukdenken. Ja, weet je, volgens mij moeten we wat anders gaan doen.
Ja.
En ik kom toch heel vaak mensen tegen die zeggen van, oh, ik heb hier een probleem, fix it, en dan kunnen we weer verder.
Ja, nee, maar
is dat dan die responsiviteit?
Ja, het heeft iets te maken met het wendbaar kunnen zijn. Hè? Dus je weet eigenlijk niet wat er morgen op je pad komt. En daar kun je heel ongerust van worden. Maar je kunt je er natuurlijk wel op voorbereiden dat er morgen iets onzekers gebeurt. Want nou ja, dat weet je bijna zeker in de huidige tijd. Ja, en daar heb je denk ik ander soort vaardigheden voor nodig. Dus het is niet zozeer... het is minder voorspelbaar denk ik dan in het verleden. Sensitiviteit en responsiviteit hoort daar dan bij.
Ja, ik denk dan ook aan scenario denken. Dus ik heb ook op een gegeven moment een keer scenario's gezien die ze bij de marechaussee hebben gemaakt. En daar snapte ik op dat moment niks van. En ik denk, wat is dit nou? Maar op het moment dat de corona uitbrak en ik zag ineens iedereen protectionistisch worden, dacht ik bijna, oh, dit is het scenario dat Texel gaat zorgen voor zijn eigen veiligheid. Hè?
Ja.
En daar kon ik best wel weer dingen uithalen. Dus dat vond ik dan wel mooi om te zien.
Ja. Ja, er zit ook iets volgens mij is dat in stoïcisme. Dus bereid je voor op het allerergste. Dan kan het alleen maar meevallen. Tenminste, zo heb ik het al vertaald.
Ja.
En ik denk dat ook heel erg helpend kan zijn. En daar moet je natuurlijk niet heel erg wakker van gaan liggen. Maar als je weet wat er allemaal op je af kan komen. Ja, dan kun je die onzekerheid ook soort van omarmen. Oké, ik bereid me daarop voor en dan ga ik met mijn team en dan ga ik dichtbij staan. Dus dan heb je een hele andere manier van vooruitdenken.
Ja, dat is ook denk ik echt een andere manier van denken.
Ja. Ja.
En die moet je je eigen maken. En hoe pas je je eigen leiderschapsstijl aan? Dat is misschien nu een rare vraag of zo, want je zit gewoon, eigenlijk zit je in een andere wereld.
Ja, ik heb natuurlijk andere rollen.
Ja.
Dus ik ben niet meer als bestuurder bezig. Wel natuurlijk nog als toezichthouder, waarmee je wel werkgever bent van bestuurder. Ja, wat ik daar probeer te doen is dan wel heel erg meedenken, sparren. Hoe doe je dingen? Wat komt er op je af? Hebben we alles in scope? En hoe ga je dan zorgen dat je mensen ook goed genoeg voorbereid zijn en zich daar toch zelang bij voelen? En ook dat vraagt natuurlijk wel iets anders, denk ik, dan we lang gedaan hebben. Dat vraagt nabijheid, ook van leidinggevenden. Nou ja, dat je bijna weet hoe mensen in hun vel zitten en wat ze belangrijk vinden en hoe het thuis is. En ja, dat vraagt andere spin of controls. Dus daar zitten andere hard controls, maar ook andere soft controls in. Dat probeer ik dan als toezichthouder te doen. Hè. Dus hoe kan ik echt sparringpartner zijn, niet alleen op de inhoud, maar ook op hoe krijg je dingen voor elkaar. Nou ja, als adviseur is het natuurlijk meer ook wat jij doet. Dus ja, dan is meer hoe krijg ik de vraag op tafel? Waar ligt het einddoel en hoe is de reis daar naartoe? En kun je dan een beweging op gang brengen? En als coach is het natuurlijk weer anders. Maar dan neem ik toch voornamelijk wel de vraag van een individu als uitgangspunt. Goed luisteren, doorvragen en uiteindelijk kijken of je vanuit je ervaring wat kunt toevoegen en een aantal suggesties kunt doen.
Ja. En wat, er komt een andere vraag op. En dat is zeg maar, je bent natuurlijk eerst bestuurder en je hebt een rijke ervaring daarvan. Dan zit je even een tijdje alweer aan de andere kant van de tafel, of in ieder geval op een andere plek. En wat is nou je advies vanuit je bestuurdersrol aan adviseurs? Wat probeer je nu te doen wat je anderen misschien ook zag doen of niet zag doen?
Nou, ik heb in algemene zin vind ik dat veel adviseurs en dan ook wat grotere bureaus, die schuiven natuurlijk toch even oneerbiedig gezegd een aantal mensen naar binnen die wel de kennis en de kunde hebben, maar misschien niet de ervaring en gewoon de dagelijkse praktijk. En ik denk dat het heel erg helpt dat je die vertaling kunt maken. En hoe je dat dan precies doet, ja, dan moet je misschien toch een aantal jaar ergens bestuurder worden of teamleider of op welk niveau dan ook. Ik denk dat dat heel erg helpt om je in te leven in de exacte vraag, maar ook in de verschillende oplossingsrichtingen. Dan voel je ook beter de urgentie intern, de onderstromen, ook weer die sensitiviteit, responsiviteit, hoe ga ik daar dan mee om? Dus dat zou een advies zijn aan adviseurs. En misschien ook daar vernieuwend instrumentarium.
Ja.
Gewoon leren ook bestuurders op een andere manier te leren kijken.
Ja, ja. Dat vind ik wel interessant. Daar ga ik meteen op draaien. Dan moet ik wel blijven, hier blijven in de podcast, zeg maar. Je hebt het, we hebben het al even wat geraakt over die disruptieve tijd en de veranderende tijd. Hoe ga je daar dan mee om met die wicked problems? Maar kan je wat voorbeelden geven hoe je dat zelf hebt gedaan? Dus bijvoorbeeld in je laatste klus, in je laatste opdracht in het ziekenhuis. Hoe ga je daar dan mee om?
Nou, ik moet zeggen dat ik dat in een ziekenhuis best ook nog lastig vind. Hè? Want je hebt natuurlijk een aantal processen waarvan je echt wil dat ze niet fout gaan. Dus het gaat om patiënten, het gaat om leven en dood. Dus daar ga je niet zo heel makkelijk mee experimenteren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niet kunt kijken of je op tenminste onderdelen daarvan van zo'n heel zorgpad wel op een andere manier zou kunnen doen. Wat wij hebben gedaan is toch eigenlijk gewoon 20 jaar vooruitkijken. Een soort moonshot gemaakt, hè, heet dat dan populair.
Ja.
En toen hebben we uiteindelijk gezegd van, god, als je nou naar dit ziekenhuis kijkt in deze omgeving, dan willen wij eigenlijk over 20 jaar dat de inwoners van het ziekenhuis in Assen en de omgeving de meest vitale van Nederland zijn. Dat is natuurlijk best een grote broek als ziekenhuis, want je gaat maar over een heel klein deeltje van hun gezondheid. Maar dat betekent ook dat je je daarmee in de rol of in de partnerrol zet om met andere ketenpartners te kijken hoe je dat dan verder kunt verbreden. Nou ja, dat is, zo heb ik het vervolgens ook opgepakt en uitgewerkt samen met huisartsen, samen met de zorgverzekeraar, samen met verpleging- en verzorgingstehuizen kijken van oké, maar wat kunnen jullie bijdragen? Nou ja, dan eerst maar in het zorgdeel, hè, en daar zitten ze nu denk ik ook nog, want ik ben natuurlijk halverwege weggegaan. Maar daarna zou je nog de verbreding kunnen krijgen naar het preventiestuk, het sociaal domein, waar je volgens mij als partner in welzijn en een ziekenhuis ook best hele mooie dingen kunt doen. Dus er komen ook heel veel mensen in een ziekenhuis die hebben gewoon het schuldenprobleem en die worden daar zo ziek van dat ze met allerlei somatische of psychische klachten komen. En die zou je kunnen voorkomen als je eerder in het traject een oplossing voor ze vindt voor die schuldenproblematiek.
Ja. En ik vind het heel interessant wat je zegt, want je komt in een soort, ja, je pakt een plek waardoor je de omgeving en het sociale of het stelsel wat daar zit dus gaat beïnvloeden.
Ja.
En ik kan me, dan loop je weer tegen nieuwe uitdagingen aan. En ik word er zelf enthousiast van, want voor mij is het ook zo de zoektocht om meer integraler te werken. En dan loop ik over de grenzen van een bedrijf heen.
Nou ja, die is natuurlijk ingewikkeld. Ook overigens als toezichthouder. Hè. Ik bedoel, bij alle plekken waar ik zit in de zorg, of dan jeugdzorg of sociaal domein of ziekenhuis is, dan zie je dit. Dus je wordt geacht in het zorgpad of eigenlijk in het levenspad van mensen samen wat te gaan doen. Maar dat gaat eigenlijk over je eigen kennis en kunde en misschien ook wel over je eigen verantwoordelijkheid heen. Ja, en toch denk ik dat we dat moeten doen. En dan loop je tegen allerlei problemen op. Dat zit in problemen in het denken van mensen. Hè? Van, hé, maar hier zijn we niet van. Wij zijn van zorgen voor en je wil eigenlijk zorgen dat. Maar dat zit natuurlijk ook in systemen. En je loopt tegen allerlei bekostigingsvraagstukken aan. Je loopt in de HR aan dat je mensen iets anders van mensen vraagt dan ze jarenlang gewend zijn te geven. Dus daar zit een enorme implementatievraag achter.
En loop je ook tegen landje pik aan? In de zin van, joh, wie ben jij nou, Paul, dat je hierover gaat praten met mij? Of heb je dat niet zo ervaren?
Nou, dat kan. Dus als je het groter bekijkt, dan denk ik dat best ook aan de orde is tussen verschillende instellingen. Ik denk als je dat meer lokaal en regionaal oppakt, dat wel een beetje wegblijft. Omdat je dan toch in een soort van vertrouwen met elkaar die stappen maakt. Je kent elkaar, je weet wat je aan elkaar hebt. Je hebt elkaar nodig. Dus ik denk dat vertrouwen voor dit vraagstuk heel erg van belang is. En dus ook dat je aanspreekbaar bent op de dingen die je hebt afgesproken en beloofd. En ook de dingen waarvan je hebt gezegd, die ga ik niet doen.
Ja, en een ander aspect gaat natuurlijk ook over cultuur van verandering. Dus je kan natuurlijk wel zeggen van oké, weet je, we willen de meest gezonde en vitale mens van Nederland hebben. Hè? Als ik het even heel snel goed vertaal. Maar hoe zorg je dan dat je ook een cultuur krijgt waarin dat kan?
Nou ja, dat is natuurlijk deels uitleggen of je identiteit weer neerzetten. Kan je, ja. Hier zijn we van, we weten dat het nu nog niet kan, maar daar gaan we heen. Nou, stap je in of niet? Dan vervolgens natuurlijk met mensen kijken van... hey, maar wat heb je dan eigenlijk nodig? Kunnen we je helpen om daarin te ontwikkelen? Dan komen er natuurlijk allerlei ontplooiingsvragen. Je gaat kijken hoe je dat ook samen met ketenpartners kunt doen. Dus dan zit je echt wel in een soort implementatietraject. Wat spannend is, omdat je ook niet precies weet hoe de route loopt. Hè? Dus het kan zijn dat je rechtstreeks van A naar B kunt. Waarschijnlijker is dat je via C, D, E en F moet... Dat vraagt weer een zekere mate van durf om dat los te laten en wel te gaan. En ook daar zitten eigenlijk twee aspecten in, denk ik. Eén, zeg maar langs de lijn van continu verbeteren. Dus hoe kan ik nou de bestaande processen ook steeds beter maken? En twee, toch iets disruptiefs van kan ik ook een aantal mensen aan de gang zetten met creatief nadenken over hoe het anders kan? En die twee lijnen heb je naast elkaar nodig, denk ik.
Ja.
Dus dat zou zijn hoe ik daar naar kijk.
Ja, je bent best voorwaarts. Ik vind dat heel prettig. En met voorwaarts bedoel ik van oké, dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen, dan gaan we zo doen. En natuurlijk ben je inderdaad daarin aan het laveren wat je net ook met je handen doet. Maar je merkt wel dat je dingen neerzet van oké, daar gaan we naartoe, dat is wat we gaan doen.
Ja, nee, en daar hoort dan natuurlijk ook nog coalitievorming bij. Hè. Ben je in staat om mensen te vinden die dezelfde kant op willen? Dat moet ook passen bij de fase van organisatie van ontwikkeling. Ja. Dus het kan ook best zijn dat je als bestuurder out of sync bent. Zeg maar, hè. Dus ik heb ook alles wat ik heb gedaan, heb ik ongeveer 5 jaar gedaan. Sommige mensen vinden het te kort. Ik denk dat dat een prima periode is om zo'n beweging op gang te brengen.
Ja.
En vaak denk ik dat je, nou ja, op zijn minst na 10 jaar, weet je, dan worden weer hele andere dingen gevraagd. En dat wil niet zeggen dat je dat als zittende bestuurder niet zou kunnen. Maar je moet je daar wel van bewust zijn en dus ook een ander repertoire aanmeten of je moet het in huis hebben. Dus ook daar ligt wel een vraag, hè, ben je in staat om te kijken naar hoe staat deze organisatie ervoor, wat is nodig en heb ik dat dan in huis?
Ja. Ja, en je begon ook met identiteit.
Ja.
Dat is eigenlijk steeds waar je begint. Wat is mijn identiteit?
Ja. Nou ja, en voor de organisatie, maar ook voor jezelf.
Ja.
Je kunt ook best eens gevraagd worden voor een club of een klus... waarvan je denkt van ja, maar dat is niet wie ik ben. Of dat past niet bij mijn waarden. Ik denk dat je daar dan ook de consequentie aan moet verbinden... en het niet moet doen.
Ja. En als Groninger, hoe werk je dan aan je identiteit? Ik heb best wel wat ervaring ook met mensen uit Groningen die dan zeggen... ja, nee, maar ik ben gewoon een nuchtere man.
Ja, dat is, nou ja, dat zou ik denk ook zeggen. Dus dat is, nee, maar dat is wel een terechte vraag. Ik denk dat dat moeilijk is in Groningen. Maar goed, ook dat is natuurlijk iets waar je je identiteit aan kan afmeten. Voor mij is dat... Kijk, je kunt daarin natuurlijk gesprekken met mensen voeren... van wat vind jij belangrijk? En ik denk dat dat ook een van de dingen is... die je met je management, maar ook met je medewerkers moet doen. En op basis daarvan kun je ook kijken van... hey, hoe kunnen we zo iemand nou een volgende stap helpen maken? Of er zijn natuurlijk ook mensen die dat helemaal niet willen. Die willen gewoon van 9 tot 5 werken en vinden dat prima. En dat mag ook. Ja, dat is bijna een individuele vraag. En daar kun je natuurlijk als bestuurder zelf ook over nadenken.
Ja.
Wat maakt mijn klokje nou... waarvan tikt mijn klokje?
Ja. En wat zijn de dingen die je daar zelf in hebt gedaan? Wat zijn nou, wat je zegt van... ja, weet je, dat heeft voor mij doorbraken gegeven... in mijn ontwikkeling van mijn eigen identiteit?
Ja, we hadden het net over INSEAD. Ik ben ooit een jaar naar INSEAD geweest. Dat is Challenge of Leadership met Manfred Ketz. Nou, dat is best een... Je wordt eerst tot je enkels toe afgebroken, zeg maar, en dan langzaam weer opgebouwd.
Ja.
Hele korte samenvatting.
Ja.
En ik heb me in al die jaren ook wel laten coachen. Dus gewoon ook mensen laten spiegelen van wat zie je, wat vind je dat passend is bij de organisatie. Buiten laten coachen, maar ook binnen. Hè. Dus je vraagt ook regelmatig wel feedback van mensen. En dat kan deels zijn, hebben we de goede route, maar dat kan ook deels zijn van ja, maar vind je nou dat mijn aandeel daar goed genoeg in is? En soms moet je ook even stilzitten en nadenken en dagdromen. En misschien is dat wel een van de dingen die ik te weinig heb gedaan. Maar dat is denk ik ook een belangrijk onderdeel. Gewoon dat je, ik vind wel, een dagdeel in de week gewoon met de benen op tafel zit. Van oké, okay, nou hebben we bedacht dat we over 20 jaar daar willen zijn. Vind ik nou dat we goed op weg zijn? Waar kunnen we bijsturen? Maar wat kan ik dan ook doen? Ik denk dat dat een heel belangrijk element is.
Ja, en ik hoor heel veel bestuurders dat zeggen en heel vaak dat ze daar te weinig tijd voor nemen. Ja.
Nou, ook ik.
Ja, nee, maar dat is dus interessant. Ja. Ik vind dat heel interessant dat je dat weet en dat dat zo is. En dat iedereen zegt, oh ja, maar die tijd, dat is gewoon niet weggeeftijd volgens mij. Ik heb in mijn agenda 2 blokken schrijftijd staan, maar die zijn bijna ook altijd weg.
Ja. Nou ja, ik denk dat er 2 blokken zijn die je er echt in moet zetten. Dat is deze, dus het dagdromen noem ik het maar even. En het contact met je... met je naaste bestuurder of management team. Ik denk dat dat 2 hele belangrijke dingen zijn waar je goed tijd aan moet besteden.
Ik wil even terug naar die Manfred Ketz de Vries. Ja, jij noemt hem Manfred Ketz, hè? Dat is wel meer intimie. Maar als je nou kijkt uit wat je daar geleerd hebt, wat neem je nu nog steeds daarvan mee?
Je leert daar veel over jezelf. Dus wat zijn inderdaad je kernwaarden? Nou ja, wat voor familie kom je? Wat neem je mee? Kijk, ook leiderschap bestaat natuurlijk uit een aantal verschillende elementen. Dan heb je genetisch een aantal dingen mee. Je hebt je opvoeding meegekregen. Je hebt dingen geleerd. Je hebt ervaring die je opdoet. Nou, dan vergeet ik er vast nog een paar, maar dat zijn zo de hoofdsmaken. Dus ik denk dat wat ze bij INSEAD heel goed doen is dat even goed uitzoeken. Dus je komt eigenlijk wel met een mooi plaatje van die ben ik, hier voel ik me zo lang bij. En vervolgens natuurlijk heel erg dingen als verhalen vertellen. Dus hoe belangrijk, dan zijn we terug bij de identiteit. Hè? Dus hoe belangrijk is het dat mensen snappen waar ze onderdeel van zijn. Meer die organisatieadviesachtige dingen. En dat heb ik wel meegenomen. En misschien wel het allerbelangrijkste, toch, waar we het net ook over hadden, het blijven dromen, het vooruit blijven denken, het scenario-analyse zoeken. En misschien tot slot nog wel, hoe blijf ik ook fit, hoe blijf ik wendbaar. En dus wat doe ik ook om een eigen agenda in te dammen. En dat heeft, daar heb ik ook wel heel veel van geleerd.
Ja, en zijn dat dan ook die vaardigheden? Dus als we gaan hebben over vaardigheden van leiderschap, dat storytelling en verhalen neerzetten en identiteit goed neerzetten, dat is volgens mij echt een van de meest essentiële dingen om te doen.
Ja, nee, ik heb een collega gehad die was daar echt meester in. En toen was ik net beginnend bestuurder, dus ik zat daar soms met adembenomen naar te kijken. En ik dacht ook af en toe van, maar dit kunnen wij echt in de verste verte niet waarmaken. Maar het werd gewoon langzamerhand werd het waar. Dus mensen gingen erin geloven en gingen ook doen wat voorspeld werd, zeg maar. Dus het was een soort self-fulfilling prophecy. Dus dat heeft mij inderdaad wel geleerd dat dat een heel belangrijk onderwerp is waar je aandacht aan moet besteden.
Ja, ja. Ja, en dat is ook te leren.
Dat is prima te leren, denk ik. Dat is ook wel zo'n onderdeel. Dus je moest ook hele praktische dingen doen. Tafelredes houden. En dan vertellen van, nou, maar waar gaan we heen en waarom? En wat doen we allemaal fantastisch?
Tof.
Het Groningse er een beetje af halen.
Zeg maar. Ja, dan moet je dan wel helemaal voor naar Parijs. Ja, hè? Net iets onder Parijs. Maar hoe hou je mensen dan betrokken op het moment dat je die richting hebt uitgezet? Dus je hebt inderdaad gezegd, ik heb de identiteit, dit gaan we doen. Hoe hou je mensen daarbij betrokken?
Nou ja, dat was, want dit was ook allemaal een beetje, als het over assen gaat, was dat wat in coronatijd. Hè, dus dat vond ik wel extra ingewikkeld. Wat we toen veel hebben gedaan is toch digitaal... ik denk maandelijks of 2 maandelijks dingen georganiseerd en ook elke keer verteld van helemaal wat komt er van buiten naar binnen, wat verwachten ze in Den Haag van ons, wat zijn onze plannen dan daarover. En ook al een beetje dat verhaal erin brengen. En ik denk dat je in andere ziekenhuizen toch ook op de zeepkist gaan staan, hè, een verhaal vertellen. Maar ook koffie en thee gaan drinken, meelopen. Ik denk dat dat heel erg gewaardeerd wordt, zeker in de zorg. Dus dat zijn een aantal elementen die kunnen helpen om mensen erbij te houden. Maar ook je naast de collega's of je MT of je teamleiders daar onderdelen van laten pakken, eigenaarschap voor laten nemen. Meestal doen ze dat op een gegeven moment vanzelf. Dan denken ze, maar dat is leuk, dat wil ik wel doen. Dan ontstaat er een soort van veenbrandje van enthousiasme. En dat gaat zeker ook voor het continu verbeteren. Daarvan hebben wij eigenlijk ook heel veel mensen opgeleid. Die hebben dan een green belt of een yellow of een orange belt gehaald. En overal enthousiast verteld wat ze hebben gedaan. Hoe dat heeft toegevoegd aan de waarde van patiënten of van de organisatie. Nou ja, daardoor zie je heel veel enthousiasme ontstaan.
Ja. En enerzijds heb je enthousiasme en anderzijds heb je weerstand. Ik feliciteer mensen altijd met weerstand, want meestal ben je dan op de goede weg.
Ja.
Maar hoe ga je daarmee om? Wat is jouw paracetamol?
Ik weet niet of daar echt een paracetamol voor is. Dat kan jou het beste hoofdpijn bezorgen.
Ja, liever multivitamine, hè? Dan weet ik voor. Maar...
Nou ja, goed, ik denk deels kan dat ook door de veenbrand van enthousiasme te laten ontstaan. Kijk, ik denk toch dat misschien zijn 20% van de mensen worden heel blij van verandering. 50% of 60% is redelijk onverschillig, maar gaat wel mee als ze op een gegeven moment horen of voelen dat het eigenlijk wel moet. Nou, dan heb je nog 20% weerstand. Dat is denk ik wel vaak de groep waar het meeste tijd aan wordt besteed in het bestuur. Dus dat is een gevaar. En ik denk dat je anderzijds ook met toch wel mate van urgentie daar wat over kan zeggen. Oké, maar als we dit niet doen, dan houdt het ergens een keer binnen nu en een paar jaar op. Daar zijn ook altijd wel voorbeelden van. Hè. De verzekeraar vindt weer iets of in Den Haag vinden ze iets wat niet past. Dus het is een beetje met de wortel in de stok, denk ik. En daar ook een beetje tussendoor laveren en af en toe een keer met je vuist op tafel slaan. Maar nou, nu gaan we wel gewoon beginnen. Maar dat kun je niet op dag 1 doen.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, je moet wel even de tijd geven om die weerstand te uiten en ook te kijken van, god, zitten daar nou eigenlijk ook niet hele valide argumenten in? Dus daar zul je ronden voor moeten doen en er zullen ook vast een aantal dingen uitkomen die je plan nog weer beter maken. Maar ja, er komt een moment dat je zegt van, oké, maar nu hebben we alles wel van voor en van achter bekeken. Nu gaan we aan de slag.
Ja, nou, maar dat is... Ik kom dat ook wel tegen in de van de trajecten. Dat in eerste instantie inderdaad best wel veel aandacht uitgaat naar dat negatieve sentiment.
Ja.
En ik zeg dan ook altijd, ja, hoe lang wil je dit blijven voeden? En tegelijkertijd is het ook goed om er een tijdje aandacht aan te besteden.
Ja.
Maar ja, wat zie jij dan om je heen gebeuren? Is het logisch dat we eerst aan die weerstandskant zitten en dan door naar de positieve kant? Of wat zou daar de tip zijn? Want ik worstel daar wel eens mee. Dan denk ik, joh, kom ik uit een dag of 3 dagen met een hele grote club. En dan, ik heb ook wel veel negatieve geluiden gehoord. En dan denk ik, ja, nou, gelukkig maar.
Ja, nee, maar het is ook een groot goed. Hè. Het betekent ook dat mensen durven zeggen dat ze het ergens niet mee eens zijn. Of dat ze het implementatietraject niet zien zitten. Tegelijkertijd zit er natuurlijk vaak iets anders onder. Hè. Dus dat is nog wel interessant om te weten. En dat kan. Het kan zijn dat dat ze zich niet meer gewaardeerd voelen in hun taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden. Kunnen financiële belangen zijn. Nou ja, dat kan van alles zijn.
Ja.
Wel goed om te weten. Ja, ik zou zelf, ik ben wel heel erg van de positieve kant eerst benadrukken. En zoeken van hoe krijg ik nou mensen enthousiast. En ik denk dat in de praktijk vaak blijkt dat als mensen snappen dat ze onderdeel zijn van het geheel. En ook een belangrijke bijdrage hebben aan het eindplaatje. Dat mensen dat eigenlijk doorgaans best heel mooi vinden. Op een gegeven moment moet je dan ook met de mensen die maar in de weerstand blijven. Ja, daar moet je ook wel een keer van zeggen. Nee, wat ik net zei, van ja, het is klaar. We hebben nu voldoende alle mitsen en maren besproken. We gaan.
Ja, we gaan het nu echt doen.
Ja.
Ja. Ja. Daarstraks had je het al even over een wat veranderlijn en een soort van experimentenlijn die je daarnaast zet. Hoe maak je ruimte voor die experimentenlijn? Hoe zorg je dat daar voldoende leven in komt te zitten.
Ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van de mensen die je ook kunt vinden. Dat zijn vaak niet hele blauwe mensen. En die willen graag ook ruimte. En die kun je denk ik alleen zo goed mogelijk faciliteren. Moet natuurlijk ook weer passen bij het plaatje wat je voor ogen hebt. Maar dan moeten ze ook wat ruimte en autonomie hebben om daar dingen in te doen. En ook in de faciliteitensfeer de mogelijkheid om... om misschien ook wel een keer wat ondeugends te doen. En daar weer coalities zoeken met de mensen die willen. Ook buiten de deur kijken van... maar als nou de verzekeraar ons altijd weer op de klassieke prestatieindicatoren afrekent... kunnen we dan toch niet in gesprek komen. Ook daar met een club die iets anders wil. Ook de meeste verzekeraars hebben natuurlijk nu inmiddels wel een soort van... creatieve afdeling. Zo kun je denk ik ook wel mensen vinden die elkaar wat opstoken om daar wat verandering in te brengen.
En hoe ga je met die ondeugd om? Ik moet even denken, kijk, ik heb als bestuurder maar één ervaring, dat is bij mij thuis. Maar bij mijn dochter op een gegeven moment komen we in discussie terecht, een paar jaar geleden, en zij zegt van, pap, denk je nou echt dat het hier beter van wordt? En ik voel gewoon echt, mijn eerste reactie is echt gewoon bijten. Maar gelukkig voel ik ergens in mijn kleine teen een sprankeling van trots. Dus ik schuif mijn stoel achteruit en ik zie haar schrikken van, nu komt het. En ik zeg, wat ben jij toch een tof wijf dat je dit zegt tegen je vader. Maar hoe ga jij met die ondeugd om? Kan je een situatie benoemen waarbij jij in eerste instantie dacht, hier ben ik eigenlijk helemaal niet blij mee?
Ja, er zijn er natuurlijk best heel veel van. daar kun je verschillende dingen mee doen, denk ik. Ik heb ooit ook een fusie begeleid. En heb natuurlijk best met heel veel partijen om tafel gezeten. Die zeiden van, maar hier hebben we helemaal geen zin in. We zien de toegevoegde waarde niet. Terwijl ik zelf, maar veel breder wel een aantal mensen heel erg van overtuigd waren dat het moest, omdat het anders gewoon niet levensvatbaar bleef. En hoe ga je daar dan mee om? Misschien voor een deel wel met dezelfde instrumenten of recepten die we net hadden. Hè? Dus het mooie plaatje van de toekomst schetsen.
Identiteit.
Dat overtuigt nog niet iedereen. De mate van urgentie schetsen, dus de scenario-analyse van, wat gebeurt er nou als we het allemaal niet doen? Misschien ook wel kijken of er niet andere mensen zijn met informele zeggenschap of leiderschap, waarvan je denkt van, misschien moet die een keer gaan praten met zo iemand. Dus je gaat ook zelf dan weer heel creatief nadenken van, hoe krijg ik nou zo iemand in beweging? En dat is ook niet altijd gelukt, moet ik dan eerlijk zeggen. Dus ook daar is op een gegeven moment, maar we hebben nu met 80 of 90% van de mensen vastgesteld dat dit de beste route is. Dan kun je meedoen of niet.
Ja, we zijn uitgepuzzeld.
Je kunt het ook niet iedereen altijd naar het zin maken. En dat vind ik misschien ook wel een criterium van leiderschap. Iedereen heeft het altijd over dat je van al je mensen moet houden. En in zekere zin, dat is natuurlijk ook zo, maar je moet ook weer niet te veel van ze houden, want dan kun je niet moeilijke besluiten nemen die je ook soms moet nemen.
Ja. En wat adviseer je mensen die zeg maar aan het groeien zijn in hun leiderschap richting dat bestuur? Misschien is dat niet het hoogste graal of zo. maar opkomende leiders, hoe denk je dat ze op een goede manier kunnen gedijen in de turbulentie en transformatie van deze tijd?
Ik moet zeggen dat ik heel veel talentvolle mensen zie. Hè. Dus ik word daar best blij van als ik in zo'n opleiding rondloop. Ik heb laatst een keer ook LinkedIn gezegd van, ja, er mag dan een zorginfarct aankomen. Maar ik zie echt zoveel mooi talent dat ik denk van, daar gaan we ook wel weer een oplossing voor vinden. Dat is natuurlijk best een lange mars. Hè? Dus je moet kijken hoe je die mensen zo goed mogelijk toerust. Dat zijn eigenlijk een aantal dingen die ook gaandeweg het gesprek wel lang zijn gekomen. Hè? Dus, staar uit het raam en droom eens van, waar wil ik heen? Wat moet ik voor elkaar hebben? Zoek de coalities. Ik weet ook niet of dat allemaal hele nieuwe inzichten zijn. En zorg ook dat je kunt omgaan met de mate van onzekerheid die er nou eenmaal is. Het gaat de komende 20 jaar niet meer zo zijn dat het morgen net zo is als vandaag. En als je dat niet leuk vindt, dan moet je zo'n baan niet zoeken.
Ja.
Je vindt het in aanleg wel leuk, maar je bent nog net niet bekwaam of zo. Nou, dan moet je kijken hoe je daar volgende stap in kunt maken. Nou ja, of je vindt het al leuk en je bent natuurtalent. Nou ja, dan komt het ook allemaal vanzelf, denk ik.
Ja. En jij zei daar straks van, ja, elke 5 jaar ging ik eigenlijk weer door. En sommige mensen vonden dat te vroeg. Maar hoe heb je dat gedaan? Want dat is misschien ook wel een les van, ja, ga eerder of ga om de 5 jaar. Of wat zat daarachter? Wanneer ga jij?
Ja, nou, daar zit denk ik achter ik dan zelf een soort van onrust begin te voelen. Dus dan word ik ongeduldig en dan ga ik me vervelen, zeg maar. Dat is heel onaardig gezegd, hoor. Dat is niet zo. Maar dan denk ik, oké, nou, ik denk dat ik nu wel ongeveer heb bijgedragen wat ik bij te dragen heb. En ik heb nu een paar patronen gezien en die komen elke keer weer terug. En als ze elke keer weer terugkomen, dan is de vraag of ik nog effectief dat op kan lossen. Want kennelijk is me dat de afgelopen 5 jaar ook niet gelukt. Dus misschien moet iemand anders het dan proberen. En dan ga ik weer kijken of ik ergens anders weer ook nieuwe dingen kan leren. Dus dat is eigenlijk heel erg intuïtief, denk ik. En als je dat gevoel hebt, dan ga je erover nadenken van oké, maar wat voel ik nou en waarom dan? En ja, wat voor stap zou ik dan willen nemen? En ik moet ook bij zeggen dat ik had altijd de indruk dat de werving- en selectiesbureau dat ook voelde. Die gingen mij altijd bellen op zo'n moment.
Dat is bijzonder dan.
Dat is heel bijzonder, ja. Ja.
Dus op het moment, heb je wel eens gehad dat ze jou gingen bellen, dat je dacht, oh ja, het is eigenlijk ook wel waar, ik ben maar aan het vervelen.
Ja, dat zeker. Ik voel intern onrust.
Ja.
En ik weet niet hoe ze dat doen, maar...
Nou ja, maar jij zei net al van ja, weet je, dat klinkt zo raar, dat ik dan was ik wel een beetje uitgekeken en omhoog. Maar ik denk dat het veel van mensen heel relevant is. Namelijk dat ze gewoon ergens zitten en op een gegeven moment gewoon klaar zijn. En wanneer mag je dan weg? Wat voel je dan?
Ja, nee, het is, kijk, wat altijd lastig is, dat wordt uitgelegd als dat je ook zat bent van de mensen. En dat is het eigenlijk nooit. Ik heb altijd ontzettend leuke collega's gehad en Dus dat is het niet. Maar je zit in een organisatieontwikkelingsfase waarvan je denkt van, hé, maar is dit nou passend bij wat ik breng? En op een gegeven moment krijg je daar nog een beetje jeuk van. Ik kan niet zo goed omschrijven hoe dat dan ontstaat. Dat is,
ja.
Ik heb gaandeweg geleerd om daar ook naar te luisteren. Dus ik denk van huis uit best wel een beetje een rationeel type. Maar ik heb een aantal keren en niet geluisterd naar mijn intuïtie. Ik had best wel spijt van gehad. Dus, nou ja, op een gegeven moment gedacht van, oké, maar als dat nou zo voelt, ja, misschien moet ik er dan wat mee.
Ja, gaan.
Ja.
Ja. Ja. Is er een vraag of een onderwerp wat we nog moeten raken?
Nee. Of niet. We kunnen hele... grote beschouwingen hebben over het leiderschap van de toekomst. En, wat ik nog wel een thema vind, is waar we eigenlijk ook een beetje mee begonnen. Hè, van, ik denk dat we ongelooflijk veel vragen van leiderschap in algemene zin. Dat kan overigens ook persoonlijk leiderschap van de medewerker op de verpleegafdeling of in het sociaal domein zijn. Maar zeker wel van directeuren, bestuurders. Je ziet dan ook de afgelopen weken weer allerlei krantenkoppen langskomen. Hè, van, er zijn heel veel organisaties met rode cijfers. En dan is de conclusie is altijd meteen, de bestuur is niet goed. En de mensen die rode cijfers hebben, die hebben het niet goed op orde. Nou, dat kan zo zijn. Maar ik kan ook heel veel dingen bedenken waar dat aan zou kunnen liggen. Die niks te maken hebben met het feit of dat nou wel of niet een goede bestuurder is. Neem maar bijvoorbeeld de jeugdzorg. Hè. Daar zie je dat er heel veel complexe problematiek is die eigenlijk niemand wil hebben, want financieel word je daar niet blij van. En ik denk dan van, nou, maar misschien is iemand die dat wel doet wel een hele goede bestuurder en heeft het maatschappelijk belang voor ogen. Maar die dreigt dan te worden weggezet als dat het een prutser is. Nou ja, dat, dus je moet wel heel goed kijken onder de cijfers. Wil je nou dat soort conclusies kunnen trekken? En ik vind het vaak nogal opportunistisch, populistisch over gedaan worden. Dus dat is een onderwerp wat me dan raakt.
En we besteden volgens mij er erg veel aan uit. Hè? Dus een soort van heilige graal waar we alles aan ophangen. En wat je ook wel zegt, volgens mij hebben we best wel wezenlijk wat uitdagingen. En als we dat dan steeds maar weer in het bordje gaan leggen van de bestuurder of het leiderschap, wie gaat het dan nog doen?
Nou ja, dat zie je natuurlijk ook. Ik denk dat je dat een beetje in de Tweede Kamer ziet. Hè? Dat toch wel heel veel mensen zijn afgehaakt. En ik denk dat dat toch ook wel iets met het gure klimaat te maken heeft. Misschien is dat een ander onderwerp. Het thema vertrouwen hebben we maar heel zijdelings langs gehad. Een van de oplossingen voor de personeelproblematiek is natuurlijk minder regeldruk. Maar ook, je ziet natuurlijk, nou ja, dit is een mooi voorbeeld. Hè. Bestuurders worden al snel opgehangen aan
rode cijfers.
Hele platte cijfers.
Ja.
Maar je ziet het ook op andere treinen. Als er een keer ergens een incident is, ontstaat er meteen een regelreflex. Nou ja, ik denk dat we daar echt vanaf moeten. Ik ben er echt van overtuigd dat 99% van de mensen die in de zorg werken, die staat gewoon elke dag op om het goede te doen. En ik denk zelfs dat ik dan nog onderschat. Dus laten we nou dat ook als uitgangspunt nemen. En dat gaat heel erg helpen om echt verandering op gang te brengen.
Ja, mooi. Ik ga je bedanken voor dit gesprek.
Nou, insgelijks.
Dankjewel. Zo zijn we weer aan het einde gekomen van een nieuwe podcast. Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van de podcast of over organisatietransformatie in zijn algemeen, dan kan je mij een mail sturen op mark@overtransformaties.nl. Daarnaast kan je je op de website overtransformaties.nl inschrijven voor de podcast alert. Als er dan een nieuwe podcast is uitgebracht, krijg je hiervan een bericht. Nogmaals dank voor het luisteren en wellicht tot een volgende podcast.